Onze hulp is ook op deze zondagmorgen in de naam des Heren, van Hem die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, van diezelfde God die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Geliefde gemeente, hier in Gods huis of in onze eigen huizen, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De eerste psalm die we dan ook samen zingen is psalm 92 vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheere, dat we ons in u verblijden. Het zij de ochtendstond vol zoetheid ontstelt uw gunst in het licht. Het zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. Luisteren we nu met verschuldigde eerbied naar Gods heilige wet. De volgende psalm, daarna is psalm 51 vers 9, die zal ik nu eerst citeren. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Doe Sion wel, laat om mijn zware val uw goedheid niet van zijne burgeren wijken. Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal door uw straf voor vijandsmacht bezwijken. Dus na de wet psalm 51 vers 9 zal worden gespeeld. Dan openen wij Gods heilig woord en luisteren we samen naar de profeet Zacharia, hoofdstuk 9. Zacharia 9.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Gaan we nu lezen Zacharia 9. De last van het woord des Heren over het land Gadrach en Damascus. Deszelfs rust, want de Heere heeft een oog over de mens, gelijk over al de stammen Israëls. En ook zal hij Hamat met hetzelfde bepalen, Tyrus en Sidon, hoewel zij zeer wijs is. En Tyrus zich sterkte gebouwd heeft en zilver verzameld heeft als stof en fijn goud als slijk der straten. Zie, de Heere zal haar uit het bezit stoten en hij zal haar vesting in de zee verslaan en zij zal met vuur verteerd worden. Askelon zal het zien en zal vrezen, desgelijks Gaza, en zal grote smart hebben met schades Ekron, terwijl hetgeen waar zij op zagen hen heeft te schande gemaakt. En de koning uit Gaza zal vergaan en Askelon zal niet bewoond worden. En de bastaard zal te Asdod wonen en ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien en ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen en zijn verfoeiselen van tussen zijn tanden. Alzo zal hij ook onze God overblijven, ja, hij zal zijn als een vorst in Juda en Ekron als de Jebuziet. En ik zal mij rondom mijn huis legeren vanwege het Heerleger, vanwege de doorgaande en vanwege de wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorgaat, want nu heb ik het met mijn ogen aangezien. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal u komen, rechtvaardig en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem, ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken en zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. U ook, aangaande Ocean, door het bloed uw verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen, die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Als ik mij Juda zal gespannen en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben, en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard eens helds, en de Heere zal over hen lieden verschijnen, en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem, en de Heere zal met de bazuin blazen, en hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. De Heere der Heerscharen zal hen beschutten, en zij zullen eten nadat zij de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben. Zij zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn. En zij zullen vervuld worden gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars. En de Heere hun God zal hen te dien dagen behouden als zijnde de kudde van zijn volk. Want gekroonde stenen zullen in zijn land als een banier opgericht worden. Want hoe groot zal zijn goed wezen, en hoe groot zal zijn schoonheid wezen. Het koren zal de jongelingen en de most zal de jonkvrouwen sprekende maken. Tot zover de schriftlezing.
Het zijn geen gemakkelijke hoofdstukken, ook dit hoofdstuk niet. Eén ding moet ons wel duidelijk zijn, dat de Heere met zijn vijanden afrekent. Vijanden worden hier met name ook genoemd. Filistijnen bijvoorbeeld, waar het volk eeuwenlang onder gebukt is gegaan. De Heere zal ze uitroeien. Dat is de ene kant. De andere kant is dat er toch genade is voor een volk dat niet beter is dan welk volk dan ook, maar dat volk ligt onder de belofte, onder vele beloften, maar zeker ook onder de belofte van een komende zaligmaker. En die wordt ook op deze bladzijde van Gods woord steeds genoemd, en ook in ons teksthoofdstuk, dat hij zal komen en de Heere belooft dan, herhaalt de belofte dan, dat zij komen zal. En we hebben in deze dagen over zijn komst nagedacht. Hij is ook gekomen. Maar in de tekst die wij vanmorgen voor ons hebben, gaat het erover wie deze koning dan werkelijk is en wat hij dan doet. Hij is wel gekomen, ja, maar hij heeft ook een doel. Hij werkt ook. En wat doet hij dan? Laten we gaan luisteren naar Gods woord uit Zacharia 9, ook het 9e vers. Noem ik u dan met name. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalem, zie, uw koning zal u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen een jong der ezelinnen. Omdat wij in alles afhankelijk zijn van de werking van de Heilige Geest, zoeken we eerst Gods heilig en vriendelijk aangezicht. En al is de boodschap nog zo eenvoudig en al is een geschiedenis misschien toch op het eerste gezicht wat eenvoudiger. En zijn er ook hele aansprekende en eenvoudige gedeelten in uw woord, Heere. Wat er ook voor ons ligt ter overdenking, wat ook de stof voor de prediking is en de verkondiging van uw dierbaar woord, we hebben toch altijd licht daarover nodig. Wij hebben toch altijd de Heilige Geest zo nodig, die ons in alle waarheid leidt en laat zien wat u daarin tot ons te zeggen hebt. En wat u in deze woorden tot ons te zeggen hebt, ook vandaag. Wij hebben drukke dagen ook, we komen nogal eens in uw huis, al is dat door de coronamaatregelen allemaal beperkt, maar in ieder geval horen we nog wel eens een preek deze dagen. Wat zijn uw bemoeienissen groot en vele over ons, Heere. Maar vooral ook dit, dat de woorden Gods ons zijn toebetrouwd. Terwijl er zoveel zijn die u, en ook naar recht, dat wel, ja, voorbij gaat. Maar u zou ook ons naar recht voorbij kunnen gaan. En laat dat dan een wonder mogen zijn als we vanmorgen weer op mogen gaan naar uw huis en neer mogen zitten en mogen staan achter die geopende Bijbel en uw woord mogen verkondigen. Het is niets vanzelfsprekends bij. Het is alles uw trouw die u weer bewijst. Zoals u dat ook bewezen hebt in dat volk Israël. We weten wel het een en ander van bijvoorbeeld de Filistijnen en de Moabieten en de Ammonieten en al die vijanden die rondom Israël woonden. Maar we weten toch het meeste van het volk Israël zelf. En dan moeten we eerlijk belijden. Dat volk was in ieder geval niet beter dan welk ander volk dan ook. Ook niet beter dus dan de heidenen. En u wist dat wel. En u hebt dus dat volk niet uitverkoren omdat ze toch op een of andere manier wel beter waren. Laten we toch, als we iets van de verkiezing zouden willen begrijpen, zien op de mensen die u verkiest. Ja, dan zullen we het eigenlijk niet gaan begrijpen, maar dan zal er toch licht overvallen over die verkiezende zondaarsliefde, het welbehagen van u, Heere. Dat eeuwige welbehagen, dat u onderscheid maakt waar het toch eigenlijk niet is. En dan zijn we hier in deze grote stad samengekomen en met een klein kuddeke ook vanwege de maatregelen. Maar Heere, laat uw woord zijn kracht mogen doen, thuis in de zondaarsharten, vandaag ook overal, over heel de wereld. Maar ook hier waar wij nu samen mogen zijn, onder het geklank van uw woord en waar de eredienst toch doorgang mag vinden. Maar het zou echt leeg zijn, koning van uw kerk, als u er zelf niet was. En dat willen we u dan ook eerbiedig vragen. Wilt u zelf in ons midden zijn? We hebben het zo nodig, zodat uw woord ook echt zijn werking doet en vrucht voortbrengt. Het zij 30, 60 of 100 fout of wat dan ook, maar in ieder geval dat uw geest werkt vandaag. En ook bij vernieuwing. Want waar u toch eenmaal begonnen bent en waar u geen onbekende bent in het leven van mensen, kinderen, daar blijft het toch nodig om voort te gaan En u gaat toch ook door met uw werk door middel van woord en geest. U versterkt toch. En u bent degene die bevestigt wat u gedaan hebt. U komt op uw werk terug. En dat wordt een wonder ook als wij onszelf. Onszelf vooral leren kennen. Als mensen die inderdaad niet beter zijn dan wie dan ook. En dat u dan ook nog door wil gaan met uw werk. En daarom horen we de dichter toch wel eens zeggen. Verlaat niet wat uw hand begon. We kunnen het dan wel zeggen. Ja, wat de Heer begonnen is, dat zal hij nooit voleindigen. En zo beginnen we eigenlijk wel elke eredienst. Dat u nooit laat varen het werk uw handen. Maar een wonder is het wel. En een wonder wordt het toch wel steeds meer. Als het goed is. En dat u dan ook weer doorgaat met uw werk, Heere, ook vandaag. Versterk wat u hebt gewerkt. En wil u ook vandaag een God zijn die zich laat kennen, openbaren. Een God die ook het gebed verhoort. Zij misschien met een gebed naar de kerk gegaan. Om een zegen in het algemeen. Een persoonlijke zegen voor ons en voor onze kinderen. En voor allen die luisteren, maar we hebben misschien ook wel een hele bijzondere nood. Iets heel speciaals. Iets heel persoonlijks, waar misschien ook niemand verder van af weet. En dat hebben we voor u neergelegd. En dan hebben we gevraagd of u de weg wil wijzen. Of u een antwoord wil geven. En wil u dat dan alstublieft ook doen, Heren? Wil u dan niet beschamen? Wil u door uw woord en geest spreken in het algemeen en ook de tekst verklaren, maar ook dus antwoord geven op zielenvragen, ons echt de weg wijzen. Of in bijzondere omstandigheden van ons leven ons hou vastgeven, richting aangeven. Daarvoor zijn we ook tezamen gekomen, zodat we juist hier onder dit dak mogen ervaren en weer mogen geloven dat u een levende God bent, die van ons af weet en antwoord geeft op onze vragen, de weg ons wijst en ons houvast geeft aan grond onder de voeten. Die ene troost en de beleving ervan, die enige troost in leven en in sterven. We bidden voor zieken en voor ouderen, Heere, wees allen genadig. Ook in het algemeen, in deze tijd waar veel zieken zijn. Wil u schenken beterschap en genezing? En daar mogen we dan ook om vragen, al is dat vaak wel het enige waar een mens om vraagt. Laten we ook vragen of u de dingen die ons overkomen in het leven zo wil gebruiken dat het mag zijn tot onze zielenzaligheid en de eer van uw grote naam. En dat we deze dingen toch ook mogen zien als hele belangrijke en noodzakelijke dingen. Heere, geef door uw genade dat we ook in deze tijd mogen zien dat u nog een levende God bent. En brengt u op de plaats waar u uw volk hebben wilt. Waar de wereld nooit zal komen. Maar waar de kerk, de godsdienst ook niet komt. Maar waar uw kinderen ook niet automatisch komen, wilt u ze daar brengen in het stof van de verootmoediging. Als we zien hoe uw hand wereldwijd zich laat zien. Maar zelfs wereldwijd, ja, overal. En dat we maar kleine en nietige mensen zijn. Wil door uw genade verootmoediging geven, maar ook inkeer. Een terugkeer ook. Niet een hijgen en jagen naar dat alles weer normaal zal zijn. Maar dit is toch eigenlijk heel normaal. Dat een mens naar u gaat vragen. Het is heel abnormaal immers. Dat een mens niet naar u vraagt. En zo is het wel geworden door de zondeval. Heere, bekeer ons. Dan zullen wij bekeerd zijn. En geef dat we samen met onze kinderen toch ook in deze tijd mogen ervaren dat u diezelfde God bent die eens uw zoon zond naar deze wereld. En vandaag ook de prediking van uw zoon zendt, ook naar ons. Maar dat u dan ook vandaag werkt door uw woord en geest tot uitbreiding van uw kerk. wil u onze zonde vergeven, Heere. Ons aanzien in uw lieve Zoon, overal waar uw woord gebracht wordt, door uw gane getrouwe knechten, zegen het met uw onmisbare zegen, in de verzoening van het onze, om uw grote naam en om uw lieve Zoon. Amen. Organist zal nu voor ons spelen en wij in gedachten zingen dan mee uit Psalm 85, ook zo'n psalm die gezongen is nadat het volk terugkeerde uit de gevangenis, waar het ook in ons teksthoofdstuk over gaat. Psalm 85, vers 1 en 2. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? Zult gij uit de dood ons niet herleven doen? Opdat uw volk zich weer in u verblij, dat toch, o Heere, uw goedheid ons bevrij. Geef ons uw heil en red door uw hand uit vrije gunst het zuchtend vaderland. En de psalm na de preek is 126 vers 2, ook een psalm die gezongen is na de ballingschap. Ik zal die psalm aan het eind van de preek citeren, psalm 126 vers 2. En dan gaat het ook nu weer over de koning, geliefde gemeente. De koning der koningen. En ik hoop dat u daar niet genoeg van krijgt. En dat u er steeds weer en meer van wil horen. Van de koning der koningen. Juist omdat andere koningen en vorsten en heersers in de wereld zo teleurstellend en op zichzelf gericht kunnen zijn. En dat u wil weten wie deze koning dan is. En dat deze koning zich ook laat kennen. Niet ergens op een ivoren toren zich verschanst. En zich niet met zijn onderdanen bemoeit. Nee, zo is deze koning niet. Het is een koning die nederig is. Een heiland. En hij reed rond op een ezel. Dat is echt gebeurd toen, vlak voordat hij moest lijden en sterven in Jeruzalem. En zo is die belofte ook vervuld. En zo komt hij ons nader. Wij die eigenlijk zelf geen stap in zijn richting kunnen zetten. Hè? Hij komt tot ons. Dat zegt onze tekst. Zie, uw koning komt. Dat is het thema ook van de prediking. Uw koning komt. Zijn komst wordt ook echt verzekerd, aangekondigd door de Heere zelf. Zie, uw koning zal u komen. En hij komt in een nederige gestalte, dat staat er ook. Hij is rechtvaardig en hij is een heiland, hij is arm, hij rijdt op een ezel, op een veulen, een jong der ezelinnen. Maar zijn komst veroorzaakt dan tenslotte ook grote blijdschap. Daarom begint de profeet ook tegenover het volk zo. Verheug u zeer, gij dochter Sions. En juich, gij dochter van Jeruzalem. Het volk heeft in de gevangenis gezeten. 70 jaar. Ze kregen dus niet levenslang. Dat hadden ze eigenlijk wel verdiend, hè? Vindt u niet? Het volk Israël. Na zoveel waarschuwingen toch altijd weer de verkeerde kant op gegaan. Alle afgoden gediend van rondom en de ene ware God niet. Wel, daar staat natuurlijk straf op, want God is rechtvaardig. Dat woord komen in onze tekst ook tegen. De Zoon van God, de Koning, is ook rechtvaardig. En daar spreekt dan ook dit hoofdstuk van. En de Heere zal dus niet alleen dat volk, maar ook de volkeren rondom bezoeken. Want de Heere is rechtvaardig. En zo zal hij eenmaal de hele wereld oordelen, omdat hij rechtvaardig is. De Heere Jezus Christus is gezonden door de Vader ook om dat recht te herstellen. Dat geschonden is, dat zullen we dan ook wel horen. Maar in ieder geval, dat volk heeft geen levenslang gekregen dus. 70 jaar, ja. En toen mochten ze weer terug. En ja, dan is het wel waar, dat is ook wel waar, ja, dat niet iedereen teruggekeerd is. Blijkbaar voelden ook velen zich in Babel en in andere landen thuis onder de afgoden. Blijkbaar was dat inderdaad zo, ja. Dat bleek eigenlijk al uit hun verblijf in het beloofde land, dat ze naar de afgoden lonkten. En toen ze daar in dat land, die vreemde landen waren, toen voelden ze zich daar nog thuis ook. Maar toch, ja, er zijn er ook teruggekeerd. Dat had de Heere ook beloofd, ja, de terugkeer. De mogelijkheid om terug te keren, maar ook het feit zelf dat ze zouden terugkeren. Dat is ook een werk van God geweest, ja. God zelf heeft een weg gebaand, zodat ze terug konden keren. En kijk, dan komen ze terug. En hoe treffen ze dan het land aan? dan zien ze eigenlijk pas goed wat de zonde heeft gedaan en vernield. Hè? Wat de schade de zonde heeft aangericht. Jeruzalem ligt in puin. De muren, ze zijn allemaal afgebroken. En de mooie tempel van Salomo. Ach, dat moet zo'n indrukwekkend en schoon gebouw geweest zijn. Weg, gewoon weg. De eredienst kon niet plaatsvinden. De jaarlijkse feesten niet. Het was allemaal verdwenen. En het huis van David. Ja, dat koninklijke paleis. Amos zegt, dat paleis was een vervallen hut geworden. Nou ja, een hut is al niet veel. Hè? Toch, een hut is al niet veel. Ja, dat is wel fijn als je in de bergen wandelt en je wordt overvallen door noodweer. Dan ben je blij met een hut natuurlijk. Maar om er nou te wonen. En een vervallen hut, dat moet een hut zijn waar je eigenlijk niets aan hebt. Waar je wel kunt proberen te schuilen, maar wat lekt aan alle kanten. Nou, zo was nou dat paleis van David, het huis van David, een vervallen hut. Dat troffen ze dus allemaal aan, hè, daar, toen ze terugkwamen. En dat allemaal door eigen schuld. Jeruzalem, de tempel, die altaren, het lag al verwoest door die geweldenaren, klaagt de dichter in Psalm 79. En ja, in die omstandigheden, dan kan een mens zich dan klein voelen. Want ja, het was door eigen schuld dat die muren allemaal afgebroken waren en ten neergestort, maar hoe bouw je nu weer zoiets op? Het was maar een kleine kudde wat teruggekomen was. En er waren bovendien ook nog vijanden. Die zijn er altijd, die waren er toen ook om hen heen. En die bemoeiden zich er overal mee. En die lieten ook merken dat ze het helemaal niet met de terugkomst van de Joden, dat ze daar blij mee waren. Ze hebben ze nog tegengewerkt. Het werk nog een poos doen ophouden en zo. Ja, moeilijk, hè. Wat is dat volk dan in zichzelf? Een klein kuddeke, amechtige Joden werden ze genoemd. Ja. Nou, zo zag het er ook wel uit. En wat is nou dat volk zonder een leidsman? Zonder een koning. Zonder iemand die opstaat over dat volk en het voor dat volk opneemt. Waar is de zoon van David? En kijk, dan gebeurt het. Als het volk daar verkeert, dan komt de Heere ook daar. Zie wie er aankomt over de bergen en over de heuvels. Je ziet gelijk dat het een profeet is. Dat is inderdaad zo. Het is de profeet Zacharia. En de Heere zond ook nog een andere profeet, Haggai. En die komen met een heerlijke boodschap. Ze komen met een boodschap van heil en van vrede. Ze komen namens God, want dat doet een profeet, hè? Ja, en ze worden nog eens aangesproken ook op zo'n heerlijke manier. Ze worden aangesproken als dochter Sions, dochter Jeruzalems. Ach, de Heer had ze niet onterfd. Het waren nog steeds dochters van Sion. Begrijpt u dat? Wat is de Heer dan goed, hè? Ze waren niet onterfd. De Heer wilde nog met ze verder gaan. Hij had dat verbond opgericht. En ja, wij zijn wel verbondsbrekers. Maar de Heere niet, hè? Nee. De Heere heeft dat verbond nog gehandhaafd. Dat hoor je die woorden terug. Dochter van Sion. Dochter van Jeruzalem. Dat is om te troosten. Als om te zeggen, ja, er is veel veranderd, hè? Ontzettend, ja. Maar ik niet, hoor. Ik ben niet veranderd. En dat zegt de laatste profeet van het Oude Testament dan ook. Hè? Tenminste, die laat het dan horen wat God hem voor zei. Ik, de Heere, ben, word niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Ze zijn er nog. Zoals wij er ook nog mogen zijn. En zoals ook wij nog onder de weldaden, vele weldaden van de Heere mogen leven. En de Heere maakt ook vandaag nog weer onderscheid. En laat zien dat hij een verbondshandhaver is. En verbondstrouw beoefent, waar we ook vanmiddag nog wel het een en ander over zullen horen. Maar die aanspraak alleen al, die wil een soort geruststellen. En daar kent u nou God aan. Ja? De vijanden die brengen onrust. En allerlei dingen om je, die je ziet om je heen, dat brengt ook zorg. Hoe moet het goed komen? Wie bouwt de muren van Jeruzalem op? David kwam er ook al achter dat hij dat niet kon. Want dat zongen we ook met Psalm 51. Of tenminste dat werd dan gespeeld. 51 vers 9. Bouw gij de muren van Jeruzalem weer op. Dat kunnen we dus blijkbaar niet. Hè? We kunnen het wel verknoeien en verprutsen. Maar het goed maken. We kunnen dingen wel breken. Maar het goed maken. Daar hebben we echt iemand voor nodig. Een heelmaker. Of anders gezegd heiland. Dat hebben we nodig. Die alles weer herstelt. En die wordt hier dan nu aangekondigd. Door de Heere. En dan is het eigenlijk een herhaling van de oude belofte. Ja, de Heere valt toch wel eens in herhaling. En dat is maar goed ook. Dat is echt bemoedigend. Dat de Heer dan altijd weer met datzelfde woord komt. Het is eigenlijk hetzelfde woord wat hij al sprak tot onze eerste ouders in het paradijs na de val. En altijd weer door de eeuwen heen is herhaald en bevestigd. De Heer belooft heil aan een wereld verloren in schuld. En dan zegt de Heer, zie, uw koning zal u komen. Een koning? Ja. Het volk Israël was een koninkrijk. Hè? De Heere had dan dat volk David gegeven. Dat koninkrijk. En hij zou dat koninkrijk nooit teniet doen. Alle andere koninkrijken wel. Tot het rijk van de vorst der duisternis aan toe. Tot het rijk van de antichrist aan toe. Maar zijn koninkrijk niet. Dat blijft tot in der eeuwen eeuwigheid. Dat heeft een fundament, hè? Ja. En dat heeft een koning die almachtig is en getrouw. En daarom. Er was ook een koning beloofd. Er was ook echt beloofd dat de koning komen zou. De Messias zou in ieder geval een koning zijn. Wel nu, en dan moet je denken aan al die koningen in die tijd. Al die vorsten die geregeerd hadden. En al die wereldrijken. Babel was een groot wereldrijk. En als het volk terugkeert, dan is het ondertussen een ander wereldrijk geworden. Het rijk van de Meden en van de Perzen. Daarna kreeg je dan weer de Grieken onder leiding van die generaal Alexander de Grote. Daarna kreeg je de Romeinen en zo. Maar het waren allemaal koninkrijken die kwamen er dan aan, hè. Ja, en die heersten een tijd. En dan verdwenen ze weer. Allemaal, ja. En het waren ook nog eens koningen waar je bang voor moest zijn. Je was je leven niet zeker, hè. Het waren tirannen. Het waren koningen die leeuwenkuilen uitvonden en vurige ovens en zo. Als je niet boog, dan werd je daarin gegooid. Zulke koningen. Tirannen dus, despoten, nou die heb je vandaag ook. Koningen die dan misschien geen tiran zijn, heersers die dan geen despoot zijn, maar toch voor zichzelf leven, aan zichzelf denken. En van de week lazen we nog weer eens een stukje over die Ceausescu, die in Roemenië geheerst heeft, vele jaren lang. En die heeft paleizen gehad, nou ontzettend rijk en groot en weelderig. Hè. En het volk, dat verpieterde. Ja. Zulke vorsten dan, hè? Nou, wel. Dit is nu het evangelie. Dat tegen de achtergrond van al die vorsten die alleen maar aan zichzelf denken en niet aan het volk, dat de koning, een koning wordt beloofd, de koning, die er zal zijn voor het volk. Zie, uw koning zal u komen. Voor u zal hij er zijn. Tot u zal hij komen. Het is hetzelfde als dat we hoorden met de kerstdagen. Hè? Toen de herders daar opeens daar midden in de nacht het hemelse licht zagen. En die hemelse boodschap kwam van de Heere zelf. De engel sprak het wel uit, maar eigenlijk was het God zelf die het zei. Hè? Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker in de stad vandaan enzovoort. Hè? Christus de Heere. Nou, dat is dus een echte koning. Die er is voor een ander. Die je uit de narigheid helpt. Die je op de been helpt. Die je voortleidt. Die je bewaart. Die je thuis brengt. Zo'n koning. Hè? Zou u en jij ook. Zou jij zo'n koning willen hebben? Die er echt voor jou is. Ja? En die leeft voor je. En deze koning is een echte herder, is zelfs de dood ingegaan voor zijn schapen. Wat een koning, hè? Ja, die vind je nergens, op de hele wereld niet. Zul ik nooit vinden, is ik nooit geweest, maar Christus is zo'n koning. En zijn komst wordt hier verzekerd. Dat is vanwege het verbond, vanwege het besluit dat God genomen had om heil te zenden. Het besluit dat God van eeuwigheid genomen had en daar is hij trouw aan. En daarom zegt hij ook, uw koning zal u komen. Hij komt. Hij komt. Die verzekering, die hebben we dan ook wel echt nodig als we zelf ook zien wat wij met onze zonde hebben aangehaald en aangericht. En als we om ons heen zien de dingen die verkeerd gegaan zijn in ons leven vanwege verkeerde beslissingen, vanwege verkeerde houdingen, grondhouding, vanwege eigenliefde en egoïsme, vanwege haat jegens de Heere, wat is er allemaal niet uit voortgevloeid? Het bezorgt alleen maar de dood en ellende en narigheid en als God het niet verhoedt een eeuwige ondergang. Dat brengt nu de zonde teweeg. En als we dat dan ook gaan zien, hè, en dat moet een mens ook leren inzien. Als je dan eens rondkijkt daar, in dat land Israël, samen met die mensen die teruggekomen zijn. Dan zeg je, hoe is het mogelijk, wat is er gebeurd? Ja, hetzelfde is er gebeurd als wat er in het begin van de menswording is gebeurd, toen de mens zich afkeerde van God en toen de hele wereld onder de vloek terechtkwam. En zo is het eigenlijk nog, hè, met die pandemie. Vind je niet? Het is eigenlijk toch weer een bewijs van dat de wereld onder de vloek ligt. En hoe red je je daar nu uit? Hoe kom je daarvan af? En dat moet nu een persoonlijke vraag worden. En het wordt ook een persoonlijke vraag als de Heere in je leven komt, ja. Hoe word ik met God verzoend? Is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan? En wederom tot genade te komen? Is er nog een middel? Is er nog een middelaar? Is er nog, o groot ontfermer, is er voor een arme kermer, voor een smekeling gehoor, is er nog een open oor? En dat we het dan ook niet gaan verwachten van onszelf, want dat heb je vandaag de dag, je moet er niet vreemd van opkijken. Als mensen zeggen, nou we gaan er met z'n allen tegenaan en we komen er echt wel vanaf, hoor, van dat virus. Dat is zo'n beetje de tendens, hè. Daar gaat de regering in voor. Daar komen we dan wel een keer vanaf. We moeten gewoon allemaal schouders eronder zetten en dan, ja. Maar hebt u het dan niet geleerd dat er geen heil te verwachten is van beneden, van een mensenkind, van onze organisaties en van onze slimheid en van onze wijsheden? Maar dat we echt een koning nodig hebben, een herder, een leidsman die het voor ons oplost. Het is nu de grondhouding van een mens van nature. Maar dat moeten we nou precies afleren. Om nu verwachting te hebben van boven. Daar moet het vandaan komen. En daar moet het altijd vandaan komen. Daar moet het alleen vandaan komen. En dan zeg je, ja, zou dat dan wel kunnen? Misschien zegt u wel, zou dat nog kunnen na alles wat ik gedaan heb en wie ik ben? Luister dan eens wat de Heer hier zegt. Zit daar geen muziek en hoop in voor een zondig mens? Juist voor een zondig mens die om zich heen kijkt en zegt, wat een puinhopen hebben wij ervan gemaakt, van deze wereld die zo schoon geschapen is. En nu, zo'n puinhoop, een wereld vol van ongerechtigheid. Straks zal er een wereld zijn waar gerechtigheid wonen zal. Hoe die eruit ziet, weet ik niet. Prachtig moet dat zijn. Volmaakt, mooi. Ik weet wel hoe een wereld van ongerechtigheid eruit ziet. Weet u ook, hè? Ja. Hoe komt het weer tot een wereld van gerechtigheid? Wat moeten we daarvoor doen? Mouwen opstropen aan de gang? Koninkrijk zelf opbouwen? De muren zelf die wij door onze schuld hebben laten ineenstorten? Nee. Nee, Gods kind wordt een adventskind. Dat gij de hemelen schuddet. En dan wordt hier toch zo'n heerlijke verzekering gegeven. En juist een moedeloos hart kan daar zoveel aan hebben. Als je nou arm bent, dan wordt de Bijbel zo vol en zo rijk. Als je leeg bent, dan ontdek je zoveel in Gods woord. Als je rijk bent, dan vind je er niet zoveel in. Nee, die beloften die zeggen niet zoveel. Maar als je nou arm wordt, hè, en schuldig, dan gaan die beloften leven. Zie, uw koning zal u komen. En hij is ook gekomen. Wie is hij? Die op deze aarde is neergedaald en die nog leeft. Hij al wel naar de hemel gegaan is. Hij is nog diezelfde koning, die eeuwige koning. Van hem wordt in de eerste plaats gezegd dat hij rechtvaardig is. En dat is ook zo. Nou, dat is al een kwaliteit die je dan in de wereld dus maar sporadisch tegenkomt. Rechtvaardigheid. Onrecht dus wel, hè? Veel. En dingen die scheef gaan, scheef groeien, maar rechtvaardigheid. Deze koning is rechtvaardig. Hij zal het recht herstellen. Hij heeft het recht lief. Hij haat het onrecht. Hij zal het kwaad straffen, ja, zeker. Vanwege zijn rechtvaardigheid ook. Dat hij rechtvaardig is, betekent dus dat hij net is als de Vader die hem gezonden heeft, die ook het recht lief heeft. En in gehoorzaamheid aan zijn Vader gaat de Zoon naar deze wereld als koning die rechtvaardig is. En wat houdt die rechtvaardigheid dan in? Dit. Dat hij zelf zorgt voor de opruiming, laat ik het maar zo zeggen. Voor het herstel. Voor de verbetering. Voor de opbouw. Hij bouwt de muren van Jeruzalem op. En hij doet dat op deze manier. Hij komt naar deze aarde. En die zonde, ja, die zonde. Want we zeiden al dat volk Israël, ja, ze worden wel aangesproken met dochter van Jeruzalem. Maar ze zijn van nature dan eigenlijk, en zo zijn ze ook, worden ze ook heel vaak door de Heer aangesproken. Toen nog, hè, voordat ze naar de gevangenis gingen. Hoeren, hè. Hoeren, ja. Hoerachtig. Een hoeren bestaan. Ze hielden het met andere mannen. Ze lieten hun wettige man, God, in de steek. Ja, en toch worden ze hier jongvrouwen en Israëls en dochters, Sions genoemd. Nou, dat kan toch eigenlijk niet. Stapt God dan bij de Filistijnen dan niet? Hè? Dan kan hij niet over de zonde heen. Maar bij Israël dan zeker wel. Nee, dat kan bij Israël ook niet. Die 70 jaren, hè, ballingschap, dacht je dat dat de straf op de zonde was? 70 jaar in de gevangenis. En dat je dan van je zonde af bent? Nee hoor. Nee. Op de zonde staat de doodstraf. eeuwige dood. Hè? Ja, de eeuwige dood. Dat is het gevolg van de zonde. En dat is rechtvaardig. Dat is rechtvaardig als God dat oordeel dan uitvoert. De eeuwige dood op de zonde. Ja. Niet 70 jaar ergens in ballingschap, waar het ook nog wel, ja, het ging daar wel, dat leven nog daar, hè. Je moest je een beetje aanpassen en zo, maar het ging toch wel daar. Je kon daar werk vinden, je kon daar geld verdienen en zo, ja. Nou, nee, nee. De straf op de zonde, dat is niet 70 jaar in de gevangenis, maar dat is de schuld betalen vanwege de zonde. En dat is de doodstraf, de eeuwige dood. En de zoon, de koning, komt nu om die straf te dragen. Voor een ander dan. Ja, want dat zeiden we toch, die koning is er voor een ander. Hè? Dat moet u blijven zien. Die koning is er voor een ander. Die ander kan niet betalen, toch? Daar ben je toch wel achter gekomen in uw leven, hè, hoop ik. He, luisteraars thuis en hier, gemeente, dat bent u toch wel achtergekomen. Dat wij nog geen cent kunnen betalen, afbetalen van onze schuld. En dat we nog geen steentje kunnen opbouwen van die muur die wij door de zonde verwoest hebben. En dat we dat beeld van God dat we kwijt zijn niet meer kunnen herstellen. En dat we de weg naar God niet terug kunnen vinden. Dat we alleen maar verdwalen kunnen, afdwalen. Ben u er ook achter gekomen dat u echt een koning nodig hebt die ook dit voor u oplost? Zou er wel zo'n koning zijn? Zou er wel zo'n koning zijn die mijn schuld wil dragen en weg wil dragen en mij wil verzoenen met de Allerhoogste? Zou er wel, nee, die is er niet. Maar hier is er één. Dat is de enige. En die moeten we hebben. Die wordt hier ook voorgesteld. Hij is degene die de zwaarste straf wil dragen. Echt voor anderen. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Rechtvaardig is hij ook hierin dat hij nu wat hij nu verworven heeft, want hij heeft de zonde weggenomen, maar hij geeft er wat voor in de plaats. Ja, de verzoening en vrede, eeuwig leven, ja, dat geeft hij ervoor in de plaats, dat hij dat nu toch ook schenkt, weggeeft, uitdeelt. Dat is ook rechtvaardig. Dat hoort ook bij het recht, ja. Dat hij nu, nadat de zonde verzoend is en de schuld betaald is, dat nu ook er in de plaats daarvan vrede en geluk en zaligheid komt. Dat heeft hij verworven. Het ging hem om het herstel. Om hetgeen we verloren hadden weer terug te winnen. En dan houdt hij dat niet voor zichzelf. Nee, nog eens. Deze koning geeft dat dan weg. Het is er voor anderen. En daarom ook is het zo nodig dat wij er inderdaad achter komen. Dat wij geen cent kunnen betalen. Het alleen maar erger kunnen maken. Dan moeten we erachter komen dat het zo blijft ook. Dat wij alleen schuld met schuld maar kunnen vermeerderen. En dat wij een schuldovernemende en een schuldwegdragende borg nodig hebben. Iemand die voor ons in de plaats alles doet. Om het goed te maken. Dat is een middelaar, noemen we dat. Een borg, ook zo'n mooie naam. Deze koning is middelaar en borg. Is hij er ook voor mij? Nou luister, deze koning is natuurlijk wel indrukwekkend, hè? Zo'n koning, je hebt nog nooit zo'n koning meegemaakt, toch? Die zelfs de schuld van zijn onderdanen wil dragen. En wat voor een schuld? Die zelf de dood wil ingaan en van God verlaten werd om alles weer te herstellen. Zou het u ook voor mij zijn? Ja, dat is dan misschien uw vraag. Nou, daar heb ik wel een antwoord op hoor. Daar geef ik Gods woord wel een antwoord op. Want deze koning is ook een heiland, staat in onze tekst. Dat is een aantrekkelijk woord. Nou, laat ik het anders zeggen. Dat maakt deze koning aantrekkelijk. Er gaat aantrekkingskracht van de koning uit, want hij is een heiland. Mooi woord, hè? Prachtig. Zalig maken mag je ook zeggen. Zelden. En dat zou hij ook, zo is hij ook aangekondigd, hè? Ja, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij maakt de dingen heel. Hij herstelt. En dat doet hij door middel van woord en geest. Hij heeft dus als koning, als goede herder, zijn leven gegeven voor de schapen, de schuld betaald en zo. Al die dingen gedaan, de grond voor het heil gelegd en zo. Nu gaat hij ook uitdeling houden. En dat doet hij door woord en geest. Door het middel van de verkondiging van het woord, laat hij zich zien wie hij is. En dan leer je hem kennen, verloren zondaar, als een heiland. Een heiland die er is juist voor zondaren. Die wel raad weet met zondaren. Die echt wel weet wat hij doen moet met iemand die in zak en as zit. En die een verbroken hart heeft. En die het niet meer weet. En die niet verder kan leven. Die alleen maar schuld heeft. Want hij is een heiland. Dat leer je toch uit het evangelie wie hij is. Dat een zondaar bij hem terecht kon en nooit door hem werd afgewezen. Een heiland is het. Hij is degene die door de Heere gezonden is om het verbrokene te herstellen. En dat doet hij dan door woord en geest. Ja, we gaan het zien wie we zijn. Maar we krijgen hem nodig als een heiland. We gaan naar hem uit. En dan is hij in zijn gestalte, hè, in zijn openbaring, is hij dus heiland, maar ook arm en rijdende op een ezel. Wat wil dat allemaal zeggen? Dat de Heer Jezus in zijn genade en goedheid op aarde gekomen is, die weg van boven naar beneden is gegaan en nou ook de weg naar de hel wilde gaan, om daarna ook de weg naar het mensenhart te gaan, om daar het heil te brengen. En daarom word je een adventskind en blijf je het ook. O kom, Emmanuel, naar u ziet uit, uw Israël. Hij komt. En hoe ziet hij er dan uit? Indrukwekkend, op een hoog paard waar je bang voor kunt zijn? Nee, hij rijdt rond op een ezeltje. Nou, u bent misschien helemaal niet bang voor paarden. Nou, ik wel hoor. Ja, ik wel. Ik vind van die grote beesten hoog. En dan met zo'n ruiter erop, hè? Zo'n hoog beest. En als ze dan zo hinneken en zo stampen met die hoeven, ja. Komt natuurlijk ook wel, ik heb een keer op een kar gezeten bij mijn oom, een melkkar in Urk was dat, en dat paard dat sloeg op hol. Nou, dan ben je bang hoor. Dat sloeg op hol. Er was gelukkig op een gegeven moment een held en die hield hem tegen, nou. Maar, ja, maar zo'n ezeltje, hè. Ja, daar ben ik niet bang voor. Ga ik rustig naartoe. En zo, dat is het beeld dat hierachter zit, hè, van de Heer Jezus. Je kunt naar hem toe. Voor Nebukadnezar zou ik ook doodsbang geweest zijn. Dacht je dat ik, als ik schuld had, dat ik naar hem toe gegaan was? Of naar Nero, keizer Nero? Ja, als je iets had uitgespookt en je, oh ja, en je had schulden gemaakt, dacht je dan dat je bij hem terecht kon? Of weet je, als je nou bijvoorbeeld alleen maar bang was, dacht je dan dat je bij Nebukadnezar terecht kon? Oh, die zag je aankomen. Bang, je moet niet bang zijn, je moet sterk zijn. Er is geen ruimte voor bange mensen. Nee, sterk moet je zijn, dapper. Ja. Nou, deze koning, nee. Daar kun je als een zondig mens en als een bang mensenkind, als een schuldig mensenkind, thuis voelen. Wist u dat? Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Ja, die hoog zijn van gevoelen, die moeten hem niet. Nee, die hebben hem ook niet nodig. Maar die zwak en arm en ellendig zijn. En die kunnen bij hem terecht. Er is in deze dagen ook veel angst, hè, onzekerheid. Zeker ook bij oudere mensen, maar ook bij jonge mensen wel. Ja. Hoe zal het gaan met die pandemie? En kan je zomaar treffen toch ook? En de dood die dan dreigt. En de godsontmoeting, hoe moet dat allemaal gaan? Wel, geliefden, nou is er een heiland, hè? En daar kun je nou terecht. Ja. En hij zal je niet afwijzen. Hij zal ook niet zeggen tegen je als je komt met je angst. Angst, wat is dat? Hij weet wat het is. Ja, hij is zelf ook angstig geweest. Angstig voor de dood. Ja. Eenzaamheid, hij weet ook wat dat is. En hij zal je niet verstoten. Dat is deze koning. Hè? Het is zo mooi als je denkt aan die troon van Salomo. Daar kon je ook voor schrikken. Hè? Ik denk als je die troonzaal binnenkwam. Dat je dan opeens helemaal in elkaar kromp. En een heel klein mannetje werd. Of vrouwtje. Grote troon. Hoog en daar zat hij op. Al die treden en dan al die gouden leeuwen. Dat was een en al vertoning. Nou, dan voel je het al heel klein. Hè? Dan moet je eens nagaan wat voor een troon deze koning heeft. Hè? Deze koning. Een troon der genade. Nou, zou je daar niet terecht durven? Kunnen? Met je zonde en schuld. Met je angst. Met je vragen. Met je onmogelijkheden. Dat je niet meer weet hoe het verder moet. Dan kun je bij hem terecht, ja. Hij is een koning. Dat is het. Zelfs de koning der koningen. Dat is het. Een eeuwige koning, een almachtige koning. En die er nochtans is. Voor de grootste der zondaren. En voor het kleinste mensenkind. En voor degenen die het allemaal verknoeid en verzondigd hebben. Dat maakt deze koning zo groot. Geliefde gemeente, kent u deze koning? Kom, aarzel niet om ook naar hem toe te gaan. Wat zegt u? Ja, dat kan natuurlijk. U zegt, u bent niet bekeerd. Oh ja, nou, dan moet je juist naar hem toe. Ja, hij kan dat oplossen voor u. U hebt schuld. U aarzelt om te komen. U kunt niet voor God bestaan. Nee, maar u moet ook niet. U moet eerst naar die heiland. Dat is de weg naar God. Hè? Ja, de heiland is de weg van God naar een mensenkind. En van een mensenkind naar God. God weet zelf ook heel goed dat u en ik en wij allemaal niet voor hem kunnen bestaan. En daarom heeft hij zelf een weg uitgedacht. Een heiland gezonden naar deze wereld. En dat moeten wij nu ook leren. Kom dan en houd je stand niet op en kom zoals je bent en beleid het voor hem. Dat je hem nodig hebt tot vergeving van je zonden. En dan moet je dan ook eerlijk zijn. Hè? En weet je, aan de voeten van deze heiland word je eerlijk. Opeens kom je met je schuld voor de dag. Zacchaeus bijvoorbeeld. Zacchaeus, hè? Nou, de Heere zegt, Zacchaeus, ik moet bij jou in huis zijn. De Heere nodigde zichzelf uit. Nou, Zacchaeus vond dat niet erg, want hij wilde graag de Heere Jezus leren kennen. Hè? Maar toen hij daar was, wat heeft Zacchaeus toen gedaan? Schuld beleden. Ja. Hij voelde opeens dat verschil, hè, tussen zijn eigen leven en de Heere Jezus, die heilige, die koning die bij hem kwam. Hij voelde opeens zo het verschil. En hij zegt, ach Heere, ik heb het verkeerd gedaan in mijn leven. Ik ben verkeerd. En ik wil het allemaal goed maken. Ja, je gaat schuld beleiden. En de Heere Jezus, die zegt niet, nou Zacchaeus, dat wist het niet hoor. Als dat geweten had, was hij niet bijna binnen gegaan. Nee, Heer Jezus zegt dat niet. Hij zegt, heden is deze huize zaligheid geschied. Omdat je toch voor de dag komt, eerlijk. Je niet groot houdt, maar zegt wie je bent en wat je misdaan hebt. En dan gaat hij ook spreken. De moordenaar aan het kruis om 11:55, was misschien al 11:40. Die begon ook over zichzelf te klagen. Had hij nooit eerder gedaan hoor. Nee. Over zichzelf klagen. Dat het toch zo'n boef was. Hè? Mensen zeiden het wel, het is een boef. Maar hij zelf zei het niet. Nee, maar toen zei hij het zelf ook. Hè? Tegen de Heere. Ja. En wat zei de Heere toen? Nou ja, luister. Het is nu 11:55. Je snapt natuurlijk wel dat dat niet gaat. Hè? Nou, dat is menselijke redenering. Dat is het recht dat wij voelen. Wij zeggen, nou man, hele leven heb je verzondigd. En op het laatste moment kom je nog. Ja, ja, ja. Maar als dat ook zo'n leven lang gezondigd, kwam ook op het laatste moment. En wat zei de Heere toen tegen hem? Nou Manasse, het is te laat jongen. Zei hij dat? Nee. Nee, zei het niet. Dat is het wonder, hè. Hij is een heiland, arm geworden, maar hier betekent het ook nederig. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Je durft naar hem toe te gaan. En hij zal je verhogen. Hij zal zijn geest aan je geven, zodat alles nieuw wordt in je leven. Zodat je uitzicht krijgt op hem en wat hij verworven heeft. Je gaat het begeren, maar ook ontvangen. En dan is er niets anders, blijft er aan over, dan grote blijdschap ten slotte. Hè? Ja, natuurlijk, dat is ook zo, waar de tekst mee begon. Verheug u zeer, gij dochter Sions, verheug u zeer. Dat verkondigde de engel toch ook. Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, Christus de Heere in de stad Davids, de zaligmaker van zondaren. Hij die ons tot God terugbrengen zal, dat geeft grote blijdschap. Ja, zeker ook als je weet, hebt van de oorzaak, van dat alles in puin ligt in je leven. De blijdschap die de Heere geeft, dat is een wegnemen van het verdriet. Een wegnemen van de zorg. Een opheffen van de breuk. Alles weer voor elkaar maken. Dat is de blijdschap van de verwondering, ja. Grote verwondering. Blijdschap en verwondering zijn synoniemen. En daarom zal de blijdschap ook eeuwig duren. Komt geen einde aan. Wordt hier vaak nog overschaduwd. Hier nog vaak onze ja-maars en allerlei dingen die er gebeuren vanwege de vijanden van binnen en van buiten. Ja, maar toch, dat vuurtje is aangestoken. De blijdschap is er. En dat is wat de herders ook ondervonden. Toen ze zeiden tegen elkaar, laat ons dan gaan. En ze gingen met haast, hè. En dan denk je, met haast, is helemaal niet nodig. Nee, nee, dat kind, dat is er nog wel in die kribbe. Waarom haast? Ja, nou waarom haast? Ze waren zo ondersteboven van die boodschap. En dat die boodschap tot hen kwam, tot die simpele, eenvoudige, gewone mensen, kindertjes, herders, die er waren in het veld, ja. Zij kregen de boodschap en ze waren er zo van onder de indruk. Hun harten gingen branden. Net zoals de Emmausgangers later ook, zeiden ze tegen elkaar, had jij dat nou ook? Je hart ging gewoon branden toen hij met ons sprak op de weg. En dat is de blijdschap. Een brandend hart. Een vuur dat niet meer uitgaat. Nee. Nee hoor. De duivel probeert wat te blussen. Ja, hij probeert zoveel. Maar dat lukt niet, hè? Nee, dat lukt niet. Die blijdschap zal straks onbepaald, door het licht dat van Gods aangezicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. En dat is dan ook het laatste wat ik zeg hierover. We gaan vanmiddag nog verder natuurlijk. En dan komt het weer bij het begin. Deze heiland brengt ons weer ergens. Ergens? Waar dan? Ja, waar we vandaan komen. Waar komen we vandaan dan? Bij God vandaan. uit het huis van de Vader vandaan. Daar zijn we geboren en daar brengt hij ons weer terug, hè? Ons mensenkinderen. En we zijn welkom. De deur staat open. En dat geeft zoveel blijdschap. God terug. Hem mogen dienen. Nooit meer zondigen. En dan zingen we, en dat is het lied wat nu op het bord staat, 126 vers 2. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij en zijn verblijd. En hier in deze bedeling zingen we er nog achteraan. Breng, Heere, al uw gevangenen weder. Zie verder op uw erfvolk neder. Verkwik het als de watervloed die het zuiderland herleven doet. Amen. Eindigen samen met dankgebed. Mochten immers een woord van u horen, Heere. Deze oude profetie is in vervulling gegaan. Bij zoveel reeds. Zou die ook vandaag nog in vervulling mogen gaan? Laat het ons gebed zijn. Vervul wat u hebt gesproken en doe wat u hebt beloofd, Heere. Laat ook mij die koning mogen kennen. Laat ook mij mogen zien dat in hem het leven ligt. Dat ik bij hem terecht kan. Dat ik me bij hem thuis kan voelen. En dat hij precies ons schenkt al wat mij ontbreekt. En dat hij de weg is. U bent de weg, Heere Jezus. En de waarheid en het leven. En u brengt terug naar God. Een weg door uzelf uitgedacht, o God en Vader. Pas uw woord maar toe, schenk uw Heilige Geest uit genade. En wil ons dan tezamen nog gedenken in het verdere van deze dag. Alles wat nog op uw zegen wacht. En eigenlijk wacht alles op uw zegen. Vragen het u in de wegneming van het onze. Hoor ons gebed nog. Om Jezus wil. Amen. Het psalm die we dan ook samen zingen, tenslotte is 147, ook weer een psalm na de ballingschap. Laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is onze God te prijzen, betaamt ons psalmen aan te heffen, die liefelijk zijn en harten treffen. De Heere wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren en in vrede doen leven, hen die uit Israël zijn verdreven. Vraag dan met u de zegen van de Heere, liefde gemeente, hier thuis. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troost in en door de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.